Goedemorgen, broeders en zusters. Het is goed om elkaar te ontmoeten, maar boven alles weer in die ontmoeting met elkaar ontmoeten we ook God onze Vader. Hij heeft woning in ons hart en we hebben het al eens eerder tegen elkaar gezegd, als wij allemaal kind van God zijn, hij woont in ons hart en als we elkaar dan ontmoeten, dan is God ook rijkelijk in ons midden. Dan is het ook waar twee of drie samen zijn, daar is de Heer in het midden. En zo is God vanmorgen bij ons en hebben we geweldige liederen gezongen tot grootheid van God. En God is zo groot dat Tinus met ons gedeeld heeft. We kunnen dat niet begrijpen. Voor de grondlegging van de wereld zag hij ons al. Nou, als God zo groot is, hoe groot is God dan wel niet? En dat snapte David ook niet, want die zegt dat in Psalm 139 ook zo mooi. God is overal, hij is alwetend, almachtig, hij kent mijn denken zelfs. En dan is het mooie dat hij dan ook, zoals we dit lied gezongen hebben, dat God dan ook zo dichtbij komt. Ook bij David. Want dan staat er, en gij legt uw hand op mij. En gij omgeeft mij van achteren en van voren. Dan is die almachtige God zo dichtbij, dat hij zijn hand op je legt. Dat hij je omgeeft. Dat hij je kent. En dat is heel bijzonder. En het is ook logisch. In ons denken kunnen wij niet het denken van God plaatsen. Want het van God is zoveel groter. Maar hij is liefde. En hij geeft om ons. En zijn zorg gaat naar ons uit. Dat even zo als begroeting. Vandaag, want dan gaan we naar het woord wat we vandaag met elkaar willen overdenken. Zullen we stilstaan bij Martha en Maria. Het welbekende verhaal dat Maria aan de voeten van de Heer Jezus zit. En Martha druk is met het bedienen. En wat het mooie is, dat wil ik nog even ook met jullie delen voordat ik de Bijbelgedeelte lees. Vorige keer hebben we het gehad over Psalm 1. Toen hebben we daarbij stilgestaan en dan hebben we ook gezien dat de wet, de geboden en de woorden, dat dat eigenlijk allemaal hetzelfde is. En in Psalm 1 staat, diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Maar we zagen, als je de wet van God overpeinst, dan overpeinst je ook zijn geboden, zijn woorden, want die zijn synoniem. En vandaag zullen we ook weer stilstaan bij dat punt, om het woord van God te overdenken, om naar het woord van God te luisteren, om daar tijd voor te nemen. En zoals vorige keer in Psalm 1, dat woord overdenken ons bepaalt bij het belangrijkste Bijbelgedeelte wellicht, uit Matteüs 22, want dat wordt het grote gebod genoemd, hebben we ook gezegd. Daar geeft de Heer Jezus een samenvatting van de hele Bijbel. Dan zegt hij, heb God lief boven alles en daarnaast als jezelf. En dat mogen we ons realiseren als we Gods woord overdenken, dat de Heer Jezus dat van ons vraagt. Niet als we de ander sympathiek vinden of niet sympathiek, maar de liefde van God boven alles. Want daar begint alles mee, de verbinding met God. En dat zullen we vandaag ook zien. En daar vloeit uit voort de liefde voor de ander. En dat mag dan gestalte krijgen. En dan verklap ik nog even iets, want de volgende twee keer zal eigenlijk ook weer dit woord van God centraal staan. Maar dan wil ik graag twee keer over een overdenking houden uit Matteüs 13. Dat is de eerste gelijkenis van de Heer Jezus over de zaaier. Dus, zo de Heer wil, zullen wij dan in de volgende keren daarover nadenken. Nou, dan weten jullie even een klein beetje dat het woord in ieder geval centraal zal staan in de samenkomst. Lucas 10 vanaf vers 38. Ja, daar komt hij. Onderweg kwam Jezus in een dorp waar een vrouw, een zekere Martha, hem in haar huis ontving. Ze had een zuster die Maria heette. Deze nu was aan de voeten van de Heer gaan zitten en luisterde naar hem. Maar Martha was druk bezig met het zorgen voor de gasten. Ze kwam bij Jezus staan en zei, Heer, vindt u het niet erg dat mijn zuster mij alles alleen laat doen? Zeg haar toch dat ze me moet komen helpen. Martha, Martha, antwoordde de Heer haar, je loopt maar te zorgen en maakt je druk over zoveel dingen. Toch is er maar één ding echt nodig. Maria heeft het goede gekozen, dat zal haar niet worden afgenomen. Tot zover de schriftlezing. Verrassend gedeelte kunnen we toch eigenlijk ook wel weer zeggen, dit Bijbelgedeelte. Dat de Heer Jezus zo reageert. De Heer Jezus kwam regelmatig bij Martha en Maria en Lazarus. En nu ook weer, hij was op weg naar Jeruzalem. En als hij dan op een gegeven moment onderdak nodig heeft, dan komt hij bij Martha in huis. Daar wordt hij gastvrij onthaald. Martha, ze woont niet zo ver van Jeruzalem met haar broer Lazarus en haar zus Maria. En Martha zal blijkbaar degene zijn die het voor het zeggen heeft in het huis. Want er staat ook dat zij hem ontving. Zij is degene die alles regelt. Zij is als het ware de gastvrouw, kun je zeggen. En de aanwezigen, de mensen, dus de discipelen, de Heer Jezus, ze komen binnen. En dan gaan de discipelen en misschien nog wel andere mensen die erbij waren, allemaal om de Heer Jezus heen zitten. En dat is wel opmerkelijk. Maria gaat daar ook bij zitten. Die gaat ook aan de voeten van de Heer Jezus zitten. En dat was niet gewoon in die tijd, want die plek werd eigenlijk alleen maar, die was voor mannen, niet voor vrouwen. Die gingen daar niet bij zitten, maar Maria, zij deed het wel. En ze is zich klaarblijkelijk helemaal niet bewust van wat in haar omgeving om haar heen gebeurt. Zij zit daar aan de voeten van de Heer Jezus en ze ziet naar hem op en ze wil luisteren naar zijn woorden. Haar hart, kunnen we zeggen, is helemaal op Jezus gericht. En dat dan de Heer Jezus, dat hij niet alleen de aanwezige mannen, maar ook Maria onderwijst, is al even opmerkelijk. De rabbijnen in die tijd, die waren daar niet voor. Ze vonden het zelfs zeer ongewenst dat een vrouw onderwezen werd uit de Tora. Het was dus in zekere zin revolutionair wat de Heer Jezus daar deed. En dat zien we telkens. Als we de evangelie lezen, dat het optreden van de Heer Jezus verrassend is. Zo haaks staat op de heersende denkwijze. En ongetwijfeld als de Heer Jezus hier was en hij zou tot ons spreken, zou hij ook daarin weer onze ogen openen voor datgene wat hij juist voor ogen heeft. Dat staat soms ook haaks op onze denkwijze. Het verrassende van de Heer Jezus is natuurlijk ook het antwoord wat hij aan Martha geeft. Ik denk, als ik jullie persoonlijk zou vragen, nou, als we gewoon rationeel hierover nadenken, en Martha is daar bezig met het eten voor het grote gezelschap, en Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus, en als Martha dat dan vraagt, nou, de meesten van jullie zullen zeggen van ja, Martha heeft toch groot gelijk. Want laat ze maar eens een keer in de benen komen. En dan is het weer zo verrassend wat de Heer Jezus zegt. En daar zit natuurlijk iets achter, want de Heer Jezus zegt dat niet zomaar. Martha, zij heeft de touwtjes in handen. Zij bedisselt, zij regelt. Zij is stikdruk. Ze kan zich daarom niet richten op de woorden van de Heer Jezus. Ze heeft onvoldoende tijd om naar de woorden van de Heer Jezus te luisteren. Ze moest gewoon actief zijn. Ze is niet ontspannen. Daardoor kan ze ook minder genieten van de aanwezigheid van iedereen. En dan ziet ze Martha, dan ziet ze Maria daar zitten terwijl ze bezig is. En die zit daar maar relaxed naar de Heer Jezus te luisteren. Het lijkt wel alsof ze de wereld om haar heen helemaal vergeten is. En Martha zal dat iedere keer gezien hebben. En zij is maar zo druk. En misschien, het kan best zijn dat ze Maria ook al wel eens even een seintje gegeven heeft. Hé, kom eens even in de benen, als ze er zo langs liep. Sta eens even op. Of met een blik van, hé, kom op. Ik ben hartstikke druk en jij zit daar. Maar dat was aan Maria niet besteed. Waarschijnlijk, ze kan het gevoeld hebben of gezien, maar het is helemaal niet tot haar doorgedrongen. Want zij was op de Heer Jezus gericht. Alleen maar op hem. Geconcentreerd op Jezus. Luisteren naar die woorden. Dat was voor haar belangrijk. En dan wordt het op een gegeven moment Martha te veel. Dan denkt ze, nou, hier moet nou toch eens even een eind aan komen. Moet je kijken. En dan zegt ze tegen de Heer Jezus, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Ze doet haar beklag. Ze zegt, Jezus, dit kan toch niet? En ze is ervan overtuigd dat de Heer Jezus haar gelijk zal geven. Ik denk dat er geen haar op haar hoofd is die het antwoord verwacht dat de Heer Jezus uiteindelijk gaat geven. Martha veroordeelt Maria om datgene wat zij doet of om datgene wat ze nalaat. En ze verwacht helemaal dat de Heer Jezus het met haar eens is. Maar het is heel wat anders. De Heer Jezus geeft Martha geen gelijk. De Heer Jezus geeft wel antwoord aan Martha. Maar dat antwoord, hoe zal dat in de oren geklonken hebben van Martha? Het antwoord dat de Heer Jezus geeft. Hij doet het echt op een vriendelijke manier. Hij zegt tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Dus dit Martha, Martha is niet een standje in de zin van Martha, Martha, schaam je eens even. Nee, zo praat de Heer Jezus niet tegen haar. Nee, hij is bewogen met haar. Hij ziet ook wel de situatie. Hij ziet wel hoe druk ze zich maakt en dat dat ook om hen is. Daar heeft de Heer Jezus heus wel oog voor. Het is de liefde van de Heer Jezus die Martha tot de orde roept. Die als het ware de ogen van Martha wil openen voor iets wat ze zich nog niet gerealiseerd heeft. Martha werd te veel afgeleid door de drukte van het bedienen. En daarom kan ze zich niet richten op de woorden van de Heer Jezus. En zowel Martha als Maria, ze hebben de Heer Jezus van harte lief. Ze willen hem volgen, ze geloven in hem. Ze hebben er zicht op gekregen dat Jezus de Zoon van God is, de Messias. Ze dienen hem allebei. Maar op dit moment is het wel heel duidelijk dat Martha de manier waarop Maria de Heer dient duidelijk minder vindt dan hoe zij de Heer dient. Zij kan er niet tegen dat Maria deze keuze maakt. En dan realiseert Martha zich niet dat zij in de drukte om de Heer Jezus te bedienen, dat ze eigenlijk aan hem voorbij gaat. Daar zal ze echt niet bij stilgestaan hebben. Dat haar bedoelingen wel goed zijn, maar dat ten diepste haar prioriteiten verkeerd lagen. Want gemeente, wij kunnen zo druk zijn voor Jezus. Ieder van ons, denk ik, kan dat. En dat we dan soms geen tijd meer met hem doorbrengen. Het dienen van de Heer Jezus moet geen dienst aan onszelf worden. En dat gevaar zit er wel in. En de Heer Jezus weet dat het misgaat met al ons dienen als wij geen tijd meer nemen om te luisteren naar wat de Heer tegen ons te zeggen heeft. Hij berispt Martha niet omdat ze druk was met haar huishoudelijk werk, maar wel dat ze niet de goede prioriteiten stelt. Want dienst aan Christus kan vervallen tot veel werk dat niet langer volledig toegewijd is aan God. Het kan ons eigen werk worden. Dienen, werken voor de Heer begint met luisteren. Centraal in dit Bijbelgedeelte is het zelfstandige naamwoord woord en het werkwoord luisteren. En die twee staan in nauwe samenhang met elkaar. Luisteren naar de woorden van de Heer is begrijpen, verstaan, maar ook gehoorzamen aan het woord, het bevel, aan het onderwijs. Maar wel luisteren eerst. De essentie van luisteren is dat je iets met de boodschap doet. Dat je de boodschap niet naast je neerlegt. Dat het niet het ene oor ingaat en het andere uit. Nee, dat het landt in je hart. En bij Maria was dat het geval. Haar hart stond open voor de woorden van de Heer Jezus. Ze drong ze als het ware in. Ze neemt de woorden in haar op. Om exact te weten wat de Heer Jezus bedoelt. Wat hij van haar vraagt. Luisteren dus. Dat bracht mij in mijn gedachten terug naar de tijd dat ik als kind aan boord was bij mijn vader. Mijn vader was binnenschipper, heb ik wel een keer gezegd, geloof ik. En in die tijd hadden we natuurlijk geen mobieltjes. Geen computer. We konden niet ieder moment van de dag even kijken van wat voor weer wordt er verwacht. Hoe hard gaat het waaien. Welke verwachting dan ook. Dat was er niet. Ook was er toen nog geen radar. Dus als je met je schip het IJsselmeer over moest, dan moest je het wel hebben van het kompas. En dan moest je ook weten wat de weersverwachting was. Nu, uit mijn jongensjaren herinner ik me dat 4 minuten voor 1:30 een belangrijk moment was voor mijn vader. Want dan kwam het uitgebreide weerbericht. Het weerbericht voor land- en tuinbouw, volgens mij, werd het zo genoemd. Om 12:30 kwam het nieuws, maar 4 minuten voor 12:30 kwam het weerbericht. En ongeacht waar wij mee bezig waren, als het dan 4 minuten voor 12:30 was, dan eiste mijn vader absolute stilte. Dan moest er naar de radio geluisterd worden. Want dat luisteren naar het weerbericht kreeg de allerhoogste prioriteit. Dat was belangrijk. En waarom was dat zo belangrijk? Wel, omdat hij op grond van dat weerbericht zijn voorbereidingen kon treffen voor het vervolg van de reis. Mijn vader hoorde niet alleen naar het weerbericht, nee, hij handelde er ook naar. De vaarroute werd erdoor bepaald. Op deze manier wil de Heer Jezus dat wij naar zijn woorden luisteren. Het is van levensbelang dat we tijd nemen om te luisteren naar de woorden van de Heer. De woorden die hierin geschreven staan. De woorden in dit boek. Het levendmakend woord. Want het woord van Jezus, daarnaar luisteren, dan bepaalt dat woord jouw leven. Je handelen. Je hele zijn van je leven wordt erdoor bepaald, hier op aarde. En zelfs strekken deze woorden zich uit naar het leven wat straks komt, na dit leven. Dus het woord is van levensbelang, want ze geven zin aan ons leven. En ik las ergens dat iemand bedacht heeft dat de afkorting druk, ja, dat druk, dat je daar een afkorting van kunt maken, dat het de afkorting kan zijn van de duivel regeert uw keuze. Druk. Wie heeft de regie in mijn leven? Wie heeft de regie in uw leven? En staat dat woord van God centraal? Want de woorden van God ordenen ons leven. En natuurlijk kunnen wij de woorden laten voor wat ze zijn. Niet aan ons besteed, dankjewel, we horen ze en we laten ze liggen. Maar dat is niet de bedoeling. Daarom dienen wij ons te trainen om vaardig te worden in het luisteren. Niet voor niets is op school, dat is in mijn tijd nog niet, is het vak luistervaardigheid erbij gekomen. En dat is een heel goed ding, want we leren de kinderen om te luisteren, om vaardig te worden in het luisteren. Met de bedoeling natuurlijk dat ze ook iets doen met datgene wat ze horen. We moeten opnemen wat gezegd wordt en er iets mee doen. En dan kunnen woorden een enorme impact hebben op ons leven. Tienes deelde vanmorgen iets wat hij vanmorgen las en wat echt impact had op hem. En dat woord krijgt uitwerking. Wij hebben het in de consistorie, laten we maar noemen, gedeeld. Hij heeft het hier met jullie gedeeld. En zo vindt dat woord zijn weg, krijgt dat woord weer een uitwerking. Woorden hebben een enorme invloed op ons leven. En dat geldt speciaal voor de woorden van Jezus. Want dat zijn levende woorden. De woorden van Jezus zijn levendmakend. zijn zegenend. Ze zijn er voor ons welzijn. En dat is zo super. En als wij dan luisteren naar het woord en daar de tijd voor nemen, dan zullen we, net als wanneer we eten bijvoorbeeld, zullen we daardoor groeien. Als je niet eet, groei je niet. En als je niet het woord van God tot je neemt, dan groei je geestelijk niet. Tot Martha's verbijstering kunnen we wel zeggen, geeft Jezus de voorkeur aan het gedrag van Maria. Maria, zegt Jezus, maakte de goede keuze op dit cruciale moment. Zij luistert naar de woorden van de Heer Jezus. En Martha, zij loopt over van activiteit. Zonder dat de Heer Jezus het verwijt van Martha afwimpelt of haar niet serieus neemt, neemt de Heer Jezus het wel op voor Maria. Hij laat aan duidelijkheid niet iets te wensen over. Martha wordt liefdevol terechtgewezen. En dan ziet de Heer Jezus heus wel dat de hele situatie te maken heeft met die onverwachte visite. Maar ondanks dat de Heer Jezus dat ziet en de gemoedstoestand van Martha begrijpt, zegt hij toch heel liefdevol: in het leven, Martha, heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding, zegt hij. Maria heeft dat ene ontdekt. Het zal haar niet worden afgenomen. Maria heeft dus het beste deel gekozen. Haar keuze om aan de voeten van Jezus te zitten, naar de woorden van Jezus te luisteren, heeft een blijvende waarde en zal een geweldige uitwerking hebben. Dan pak ik even de afstandsbediening. De Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 27, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft, tot in het eeuwig leven, welke de Zoon des mensen u geven zal. In de Matthäus 4, vers 4, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Dat is duidelijke taal. De mens leeft niet van brood alleen. Woord en brood worden in deze Bijbelteksten samengevoegd om aan te geven dat wij het woord van God, net als brood, dat we dat nodig hebben om te leven. Dat we het brood, het eten nodig hebben om fysiek te leven, maar dat we het woord van God, brood nodig hebben om geestelijk te kunnen leven. Om geestelijk te blijven leven. Als we stoppen met eten, gaan we dood. Maar als we stoppen met het woord van God tot ons te nemen, gaan we ook dood. Gaan we geestelijk dood. En in de Bijbel wordt Jezus het woord van God genoemd. Hij is ook het brood dat uit de hemel neergedaald is. Dus de Heer Jezus voedt ons met zijn woorden. En daar gaat leven van uit. En dat hebben velen van jullie ervaren, dat dat zo is. Dat is het goddelijke werk, het bovennatuurlijke werk, dat het woord levend wordt in ons, dat er leven van uitgaat. Jezus voedt ons met zijn woord. Daarom zegt Jezus ook van zichzelf in Johannes 6, vers 51, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. Wat een belofte. Het levende brood is Jezus. We zien dat Martha zich druk maakt om voedsel dat vergaat, om materie dat aan bederf onderhevig is. Maar daar ging het in dat onderwijs van de Heer Jezus niet over. Het ging juist om voedsel dat niet aan bederf onderhevig is en nooit zal zijn. Om zijn woorden, daar ging het om. En dan hebben de woorden van de Heer Jezus een zeer hoge voedingswaarde en hangt ons voortbestaan ervan af. Teksten die we lazen zeggen ons dat de woorden van de Heer Jezus van onschatbare waarde zijn. Het woord des levens, dat God naar ons mensen toegestuurd heeft, dat wij ons daarmee zouden voeden. Als het ware, het zouden eten. Daarom heb ik dit stukje van Ezechiël ook even meegenomen. Daar gaat het ook over het woord en over het eten. En dan staat er, jij mensenkind, luister naar mijn woorden. Wees niet opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef. Ik keek en zag een hand die naar me was uitgestrekt en een boekrol vasthield. Die werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te lezen. Klaagliederen en gezucht en gesteun. En dan de volgende drie verzen. De stem zei tegen mij: Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden. Eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren. Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten. En de stem zei: Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol die ik je geef. Ik at de rol op. Hij was zo zoet als honing. Ezechiël moest de boekrol opeten. En hij deed dat ook. Hij gehoorzaamde. En dat zal een aardig kauwwerk geweest zijn. Het woord van God om daarop te kauwen. Om daar dat te herkauwen. Het was hem als voedsel. In Jeremia lezen we ook zoiets. Een beetje een korter gedeelte. Jeremia 15 vers 16. Er staat: telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o Heer, God van de hemelse machten. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, staat daar. Jezus, hij vraagt persoonlijke aandacht van Martha, van Maria, van mij en van u en van jou. Hij vraagt om onze aandacht. Dat wij luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Hij wil zo graag dat wij onze oren spitsen als hij tot ons spreekt. Voordat wij een relatie met de Heer Jezus hebben, kunnen we eigenlijk niet druk voor hem zijn. Als er geen verbinding is, dan kunnen we ook niet hard voor hem werken. Maar als er een relatie is, dan kun je vanuit de relatie, mag je werk doen voor Jezus. Dan is het in zijn voetspoor gaan. Als er door drukte in ons leven geen tijd is om te luisteren, dan heeft ons werk voor de Heer Jezus ook geen enkele waarde. Want dan is het ons werk. Dan is het omdat ik het wil doen. Dan is het mijn toko die zo belangrijk is. Dan is het niet iets wat God in en door jou doet, omdat je dat vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus als opdracht hebt gekregen. Waarschijnlijk zijn wij er vaak te sterk van overtuigd dat wat wij doen, dat God daar blij mee zal zijn. Dat onze handel, onze wandel, alles wat we ondernemen voor God, dat God dat echt geweldig vindt. Misschien is dat iets minder dan wij soms wel denken. Als we werkelijk ons oor te luisteren zouden leggen bij God, zou het dan kunnen zijn dat God, net als tegen Martha, ook zegt: Jan, Jan. Of Harry, Harry. Of misschien Ellen, Ellen. Tinus, Tinus. En vul je eigen namen in. Dat God ook tegen jou zegt: hey, kijk nou eens even waar je mee bezig bent. Is dit de liefde van mij die door jou heen werkt? Bij Martha was dat niet zo op dat moment. Hoe is je verbondenheid met mij? Dat de Heer Jezus ook heel liefdevol tegen ons zegt. Van, laat je corrigeren. Wil je laten corrigeren? De goede prioriteiten stellen. Mijn vrouw is een aantal jaren heel ernstig ziek geweest. Een paar jaar bijna bedlegerig. En in die tijd kwam onze dochter iedere week even om het huis schoon te maken. Maar ze kwam dan en ze ging echt als een spik en span figuur door het huis heen. Wat natuurlijk wel geweldig was, want het huis zag er na afloop picobello uit. Maar het was, denk ik, een aantal weken zo gegaan. Maar mijn dochter had dan geen tijd meer om eigenlijk even bij Willy te zitten en met haar te praten. Toen zei Willy tegen haar: Marjolein, ik vind het geweldig dat je komt, maar ik wil graag dat we het iets anders gaan doen. Dat je een paar uur werkt, maar dat er dan ook tijd is voor de ontmoeting. Dat je bij mijn bed komt zitten. In eerste instantie protesteerde Marjolein, want het huis moest toch gedaan worden, alles moest toch op orde. Maar zij deed mijn vrouw een grote plezier door aandacht te geven aan elkaar. Daar genoot Willy meer van dan van een huis wat er picobello uitzag. En zoals Marjolein dacht, haar moeder het meeste plezieren door heel hard voor haar te werken, denken wij vaak dat we God een groot plezier doen door ons uit de na te werken voor hem. Echter, hij vraagt onze aandacht. Hij wil een relatie. Door bij Jezus te zijn en naar zijn woorden te luisteren, ontstaat er steeds meer innig contact. Dan leef je vanuit die verbondenheid. Dan worden we ons ook bewust wat hij van ons vraagt. En het kan best zijn dat hij minder vraagt dan wij op dit moment in al onze ijver voor hem doen. Jezus roept ons op om naar hem te luisteren. En dan, ja, dan mag het vanuit die verbinding zo zijn dat we doen wat hij van ons vraagt. Dan is het eigenlijk wat de Heer Jezus ook zegt, niet mijn wil, zegt hij dan vlak voordat hij stierf van het kruis, maar uw wil geschiet. En als wij ook zeggen, Heer, wat wilt u door ons heen doen? Niet wat ik wil doen, maar wat u wilt doen. En als we datgene willen doen wat de Heer Jezus wil doen, ja, dan moeten onze oren openstaan en onze ogen om het woord te lezen, zodat we weten wat hij van ons vraagt. Gods woord hebben wij gekregen. Jezus is het woord dat mens geworden is, dat naar deze aarde gekomen is. En hoe belangrijk is dit woord van God voor ieder van jullie persoonlijk? Lees je hier vaak in? Of moet je bekennen, nou, dat laat nog wel te wensen over. Ja, soms een tekst, een dagtekst, maar echt regelmatig tijd nemen om hieruit te lezen, om hoofdstukken eruit te lezen, komt dat ervan? Of lezen we liever een mooi boek, een roman of een strip, verhaal? Want ja, dat leest natuurlijk wel veel gemakkelijker. Hoe zit het bij mij? Hoe zit het bij jou? Lezen uit de Bijbel is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we ons toe zetten. Maar het is wel het voedsel waardoor wij geestelijk groeien. En als wij niet eten, we hebben het al gezegd, dan gaat het niet goed met ons. En als we niet eten, dan gaat het niet goed met ons geestelijk leven. Het is een oproep om dat woord van God te eten. Om erop te kauwen, net als Ezechiël dat moest doen. Om het tot ons te nemen. Om het, als het enigszins kan, dagelijks tot ons te nemen. Dan zullen wij groeien. Dat kan niet anders. En als we groeien, geestelijk groeien, dan, want dat is die verticale verbinding met God, liefde tot God. Als wij groeien in ons geloof, dan wordt het ook gezien op het horizontale vlak. Dan krijgt het zijn uitwerking naar de naaste. Dan zijn we bereid om te dienen, bereid om de minste te zijn. Dan hebben we, ja, hebben we echt oog en oor voor elkaar. Ook in fijngevoeligheid. In Johannes 6 zegt Petrus, naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. De woorden van Jezus hebben een levensveranderend effect. Zijn woorden geven ons leven waarde, blijvende waarde. Waarde over dit leven heen, eeuwigheidswaarde dus. Gods woord. En ik wil afsluiten met een plaatje waarop drie teksten staan. En dan wil ik graag dat we een ogenblik nemen om deze drie teksten te lezen, tot ons te nemen, op ons in te laten werken. En dat ieder van jullie dat doet en ook bij zichzelf afvraagt, wat betekenen deze woorden voor mij? Heer, wat wilt u door deze woorden tegen mij zeggen? En als we ze dan gelezen hebben en dat ze een inwerking gehad hebben, dan wil ik heel graag afsluiten met dankgebed. Deze drie teksten. Vader in de hemel, uw woorden staan geprojecteerd. Uw woorden die binnenkomen bij ons. En dat bidden we ook, Heer, bij ieder van ons. Bij mij, bij de jongeren, bij de ouderen. Dat uw woord binnenkomt. Dat uw woord zijn uitwerking krijgt in ons leven. Dat we eten vanuit uw woord. Net zoals we dat doen met het dagelijkse brood dat we eten. En dat het ons leven geeft, leven zonder einde, eeuwig leven. Want uw woord is het levende woord. Dank u dat we dat mochten overdenken. En we beseffen, Vader, dat zo gemakkelijk in de gebeurtenissen van alle dag het erbij blijft. Heer, we ervaren dat dikwijls, dat het dan toch niet lukt om voldoende te eten uit uw woord. We zagen dat bij Martha, Vader, die zo druk was. En in tegenstelling zat Maria daar. Was zij gericht op uw woord? Vergat ze alles om haar heen, omdat uw woord het belangrijkste was. Heer, wilt u ook in ons die uitwerking geven dat wij aan uw voeten zitten, dat we luisteren naar u en dat we daardoor telkens beter in staat zijn om ook naar uw wil te handelen. Dat we de goede prioriteiten stellen. Dat we kiezen, Heer, in de eerste plaats niet voor dat wat vergaat, voedsel, gewoon eten, maar dat we kiezen voor het voedsel dat niet vergaat, dat blijvend is. Heer, dat een geweldige uitwerking krijgt in ons leven. Dank u wel dat we dat voedsel mogen eten. Dank u wel dat we dat voedsel hebben ontvangen. Uw woord, Heer, is geschreven in vele talen. Uw woord komt tot ons op vele manieren. En dan dank ik u zo dat uw woord ook in ons en door ons heen, persoonlijk en door de gemeente hier in Frieskelo, zijn uitwerking mag hebben op dat velen toegevoegd worden aan uw gemeente. Opdat uw koninkrijk gebouwd wordt, ook in en vanuit Frieskelo. In Jezus' naam. Amen.